Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group.
In deze aflevering hoor je dat we pas 6% van de deeltjes in ons universum kennen, waarom het belangrijk is dat we er nog meer ontdekken en hoe je al die data dan in vredesnaam van Zwitserland naar Nederland krijgt. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Jurien Nieuwbachs.
En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Tristan Zuurink. En Tristan is formeel IT-architect. Maar collega's noemen hem ook wel het handige neefje van NICEF. En NICEF is het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Waar Nederland haar steentje bijdraagt aan fundamenteel natuurkundig onderzoek.
Ik dacht dat je zei NICEF. Ik denk, oh jezus.
NICEF.
NICEF.
Ja, dat
klinkt,
klinkt
heel fout ineens.
Hij is nog verdacht. Daarom NICEF. Gaan we zijn hele naam niet noemen.
Nou, wacht maar tot de mensen Tristan in beeld krijgen. Dan snap je pas echt hoe verdacht het allemaal is. Ja,
dan denk je, die heeft wat op zijn kerfstok hoor.
Ja. Deze hond heeft streken, denk je.
Ja, en als je... precies. Nou ja, die grap snap je als je ons op YouTube kijkt. Of dat je dit clipje op Instagram ziet. Want Tristan die heeft ons gevraagd. En dat is de tweede keer in onze geschiedenis dat gebeurt. Ik wil liever niet in beeld komen. Nou ja, prima. Mag natuurlijk. Privacy-gekkies hebben ook een plek onder de nerds natuurlijk.
Absoluut.
Dus daarom dacht jij, ik neem mijn emotionele supporthond mee.
En die zit hier aan tafel Tristan te zijn.
Tristan vanavond. En te likken aan zijn blikje bier.
Precies.
Blikje.
Zou hem een aai over de bol geven als ik erbij kon, helaas. maar het is wel even leuk om te vertellen hoe jij hier aan tafel kwam. Want ik maak meerdere podcasts. En heel soms vis ik dan uit alternatieve vijvertjes. Mm-hmm. En in dit geval hadden wij samen een opname gedaan van de Fusix podcast. Daar heb ik jou vooral horen praten over de anti-DDoS coalitie. En over met name de nadruk op netwerkarchitectuur NICEF gebruikt.
Klopt.
En nou ja, dat was zo'n leuk gesprek en zo'n fijne klik dat we eigenlijk ter plekke al uitspraken aan elkaar van nou, laten we ooit een keer met Nerds om tafel doen. Nou, dat werd nu.
Een maand later ongeveer.
Ja, precies. Toevallig wel. Maar goed, dus de mensen die dit een leuk gesprek vinden. Tristan is niet vaak in de media. Maar als hij het is, dan is hij een keer bij Tweakers geweest om te vertellen over data verstouwen van Genève hierheen. Mm-hmm. Hij is een keer bij BNR geweest over een supercomputer die we in Nederland gaan bouwen of aan het bouwen zijn.
Nou, die hebben we al staan.
Hebben staan natuurlijk al lang.
Is het een quantumcomputer? Want dan is hij vanochtend op het journaal geweest.
Het is niet een quantumcomputer.
Oh, nee, dat is niks. Oh, gelukkig. Nee, dat is slecht nieuws heb ik vandaag.
Ja, dat gaat onze encryptie slopen en zijn we nooit meer veilig.
Ai.
Nou, en een keer bij Fusix dus. Onder andere over DDoS'en. Maar ik denk, dit is een man vol verhalen. Dat zijn er nog veel meer. Maar ik denk dat het goed is om te beginnen om even aan de mensen uit te leggen. En zeker ook Jurian, laten we hem daarvoor gewoon even slachtofferen. Wat is NICEF en wat doe jij daar?
Nou, wat is NICEF? Het is een onderzoeksinstituut. Officieel is een samenwerksverband van 6 universiteiten en de Nederlandse wetenschapsorganisatie, NWO. Mm-hmm. En het is in 1946 ooit opgericht in de vorm van ICO. En later ook in de vorm van HEF. Dat waren 2 losse instituten. Eentje had een eigen deeltjesversneller in Amsterdam staan. In de Watergasmeer in de buurt van de Jaap Edebaan.
En maar een eigen deeltjesversneller, eventjes. We hebben het nu heel vaak over CERN en de Large Hadron Collider en dergelijke, hadden we gewoon in Nederland, hè?
Ja, er was ooit...
Weten mensen niet.
Weet je wat een leuke anekdote is? Het was bijna, had CERN in Arnhem gezeten.
Oh, gemiste kans.
Maar Arnhem wilde liever het Gelderdoom.
Had Arnhem eindelijk ook een ring? Dan konden ze net zo arrogant doen als Amsterdam.
Ja.
Maar, niet geworden.
Was dat daar niet geworden?
Hoe zat dat? Dat vind ik wel een grappig zijpaadje om te nemen.
Hoezo?
Hoe is Arnhem dan op de drempel gekomen van een LHC? En hoe is
toch
het
een beetje
dan,
als een songfestival misgegaan.
En hoe is het dan toch misgegaan?
Ja.
Nou, uiteindelijk waren er 3 potentiële kandidaten. Toen ze hadden zoiets van na de Tweede Wereldoorlog. We willen natuurlijk kernfysisch onderzoek doen.
Ja.
maar dan voor vrede. Dus niet om bommen te maken, maar vooral om te kijken van waar bestaan deeltjes naar uit en wat kunnen we er eigenlijk mee.
Ja.
Vanuit die gedachtegang om dat te doen, vanuit Europese gedachten, was het zoiets van, Genève was al de preferente plek vanuit de oorspronkelijke bedenkers die dit idee hadden gekoppeld bij meerdere landen en bij meerdere onderzoeksinstituten. Maar dat was wel een mogelijkheid om in te schrijven. Dus uiteindelijk heeft Niels Bohr vanuit Denemarken een voorstel ingeschoten. En Nederland heeft dus een voorstel ingeschoten vanuit om hem in Arnhem te parkeren. En alle drie de voorstellen voldeden aan de eisen die oorspronkelijk waren zo gekneed dat eigenlijk alleen Genève kon winnen.
Dit is hoe aanbestedingen werken natuurlijk.
Dit is uiteindelijk hoe natuurlijk politiek werkt. Er is dus een conferentie in Amsterdam geweest waar uiteindelijk is besloten dat het dus in Genève zou komen. Dat is ook de oprichtingsdatum van CERN geworden.
Maar dat is inderdaad wel vaak, hebben we volgens mij bij aanbesteding heb je vaak al wel een idee met wie je in zee wil. Maar om het op papier eerlijk te laten zijn, moet je natuurlijk meerdere pitches naast elkaar leggen.
Officieel zal dat natuurlijk nog nooit gebeurd zijn, maar officieus kan ik me niet anders voorstellen dan dat had een heel gebruikelijke gang.
Ik heb wel vaak gehoord van verhalen van ook dit gebeurt ook, maar dit gebeurt overal. Dit gebeurt ook in de wereld van marketing, waar PR-bureaus met mediabureaus samenwerken. En dan een keer in de zoveel tijd laat een opdrachtgever dan gewoon mediabureaus pitches doen. Om te kijken of het nog wel bij ze aansluit. En vaak willen ze eigenlijk gewoon bij de huidige blijven. Maar dan zegt de internationale moedertak, zegt dan, jullie moeten pitches luisteren.
We hebben toch recent nog een hele rel gehad omtrent die onderzeeërs die Nederland moet hebben. Dan gaan ze zeggen, ja, dat moet in Nederland gemaakt worden. Ja, stond niet in de aanbesteding. En de beste en goedkoopste tegelijk heeft gewonnen. Dus shut the fuck.
Komen die dan ook uit China?
Nee, die gaan nu uit Frankrijk komen.
Ah, oké, okay, de beste en goedkoopste is meestal gewoon China.
Ja, nee, dat is een heel ander verhaal. Wordt al snel heel politiek. Maar ja. Oké, Genève dus, deeltjes versneller.
Ja.
Hey, jij bent het handige neefje van Nick Hef.
Zo noemen sommige collega's mij, ja.
Ik stel het mij zo voor dat als er fundamenteel onderzoek moet gebeuren, dan denk ik aan wetenschappers.
Ja.
Hele slimme mensen.
Zeker.
Komen van universiteiten waar ik niks te zoeken heb en geen bal van snap. Maar jij komt meer vanuit de netwerkwereld. Hoe vinden jullie elkaar? Hoe gaat die samenwerking?
Nou, via netwerk dus.
Het is netwerken.
Sorry.
Nou ja, meestal er zijn bepaalde. Nou, ik heb bepaalde wetenschappers. Nee, bepaalde professoren als collega's natuurlijk. Die bijvoorbeeld heel gespecialiseerd zijn. Om een voorbeeld te geven, ik heb een collega die houdt zich bezig met de data-acquisitie van de Atlas detector.
Wat is de Atlas detector?
De Atlas detector is een van de vier detectoren die in Zwitserland staat, onder de grond. Nou ja, bij CERN staat, en die staat net toevallig in Zwitserland. Dat ding is net zo groot als Pleister op de Dam, maar dan 100 meter onder de grond.
Mm-hmm.
Om even een idee te geven. Dus dat is een joekel van een ding.
Dus een detector die aan die Large Hadron Collider zit.
Die zit aan de ring en het is een van de vier plekken waar ze dus de deeltjes op elkaar laten botsen.
Ja.
En dat ding moet je eigenlijk zien in een mega grote fotocamera.
Oké.
Om even een vergelijk te maken.
Maar dan met magneten en moeilijke andere dingen.
En siliciumdetectoren en dat soort dingen.
Uh-huh.
Maar in principe zeg maar, als je de Atlas detector alleen maar uit elkaar pelt, dan kom je allemaal verschillende soorten detectoren tegen die allemaal verschillende technieken gebruiken om de deeltjes te kunnen ontdekken die hopelijk gemaakt worden wanneer je die dingen op elkaar laat botsen.
Ja, waarvan men heeft voorspeld, ik denk dat deze deeltjes bestaan.
Ja.
En dan gaan ze kijken of ze die ook zien.
Of afgeleiden ervan. Want sommige deeltjes kan je niet zien, maar omdat die een bepaalde manier weer verval hebben.
Mm-hmm.
En op basis van het verval wat je ziet, kan je dus terugredeneren van, het kan niet anders dan zo'n deeltje geweest zijn, wat daar gemaakt is.
Ja.
Maar om zo'n detector te bouwen, je hebt natuurlijk een hoop staal nodig. Je hebt een hoop elektronica nodig. Dat ding moet natuurlijk uitgelezen worden. Er komt natuurlijk 60 terabyte per seconde aan data uit zo'n apparaat.
Terabyte?
Terabyte.
Niet terabit, byte.
Byte.
Chittering.
Dus zeg maar,
that's a lot of byte.
Ja, dus zeg maar 1000 keer een 4K James Bond film. Per seconde.
Ja, oké.
Om even een voorbeeld te geven.
Ja, nee, daar heb je niet genoeg aan een nasje dat bij mij in de meetkast staat.
Nee, de gemiddelde synologie zal dit niet trekken.
Nee, sorry.
Maar dat is wat er al uitkomt. Uiteindelijk gooien we 99,9999% van de data weg.
Maar je moet hem wel eerst acquireren, zoals jij dat met een mooi woord hebt genoemd.
Ja. Dus daar zit een hele berg elektronica in, wat heel specifiek ontworpen is om die stap te doen. Daarna ga je uiteindelijk door naar computers, die doen de volgende stap. Maar die computers moeten natuurlijk ontworpen worden door iemand. En een van die personen is dus een van mijn collega's.
Oké.
En die houdt zich samen met bijvoorbeeld onze elektronicafdeling, maar ook met andere onderzoeksinstituten, probeert ze dus die bak computers die je nodig hebt samen te laten werken met de elektronica die er net voor zit. En natuurlijk om het ook gereed te maken voor datatransport naar de rest van de wereld.
Mm-hmm.
Nou, die betreft een collega die loopt wel eens bij mij mijn kantoor binnen met gewoon de PC Express standaard in zijn handen. Dat is zeg maar een boekwerk à la de Bijbel.
Mm-hmm. De PC Express?
De PCI Express. Okay. Dat is zeg maar het insteekkaartslot wat op je moederbord zit.
Ja, maar er zijn ook meerdere smaken van.
Er zijn meerdere smaken van.
Generaties.
Meestal zit hij met de laatste generatie, loopt hij dan mijn kantoor binnen. En dan heeft hij een hele specifieke vraag. Omdat er dan functionaliteit in zit wat je niet standaard gebruikt, maar wat wel kan gebruikt worden. Wat bijna niemand ooit heeft getest. En ja, ik ben dan de persoon waar die binnenwandelt van hoi, ik probeer dit aan de praat te krijgen. Heb jij een idee? Want dit is een vraag, als je dit zeg maar op internet stelt, krijg je geen antwoord.
Nee.
Heb je gewoon een lege witte pagina voor je neus staan.
Ja, maar waar heb je een PC Express slot nu? Ik denk dan gelijk aan een GPU of zo. Een dikke videokaart.
Nou ja, wat bijvoorbeeld ontwikkeld is, zijn speciale kaarten die dus direct aan de elektronica hangen. En die stop je dus als insteekkaart erin. En daar sluit je dan bijvoorbeeld de detector op aan. Of of alles wat er omheen zit.
Mm-hmm.
Dus je hebt eigenlijk een kaart waar je gewoon kabels in stopt. Er zit meestal een FPGA op die al de eerste handelingen doet. En van daar ga je dan de processor in.
Mm-hmm.
Dus het is puur om de data te kunnen verzamelen.
Ja, dus de onderzoekers die hebben een vraag. En die vraag is te beantwoorden door heel veel jaar een heel erg grote camera te bouwen die op die nog meer jaren tijd deeltjesversneller die gebouwd is, heen wordt gezet.
Ja.
En die data die eruit komt, die is zoveel dat je er computers voor nodig hebt die er gewoon nog niet zijn.
Uiteindelijk wel.
Dus jullie willen de vraagstukken die je probeert te beantwoorden is, er zijn deeltjes in het universum waar we nog geen weet van hebben.
Nou ja, men heeft bedacht vanuit de theorie dat er het standaardmodel is. Dat is een soort van, zeg, Lego-doos waar alles uit bestaat.
Ja.
Dus dat zijn de elementaire deeltjes. Dus kleiner dan dat zal waarschijnlijk niet bestaan. Dus hier kan je uiteindelijk alles mee bouwen. Dus mijzelf, jullie, deze tafel.
Mm-hmm.
Weet wat de fiets hier voor de deur staat. Maar ja, je wilt natuurlijk weten, je wilt die Lego-doos hier compleet krijgen. Nu is het zo dat we ongeveer 6% weten van de materie die in het universum is, en wat het is.
6%?
Ja.
Oftewel 94% weten we nog niet.
Juist.
Is een inschatting natuurlijk.
Het is een inschatting, het zijn theorieën. Men probeert die theorieën te bewijzen. Om die dingen te bewijzen moet je natuurlijk apparaten bouwen om het te kunnen bewijzen.
Maar hebben we dan over het aantal deeltjes dat er is, of over de hoeveelheid van wat het universum omvat?
Uiteindelijk de hoeveelheid massa, of de hoeveelheid deeltjes.
Hoe weten we dat dan? Ik vind dat zo onnavolgbaar. Want je weet, het universum wordt steeds groter.
Ja.
Is effectief oneindig voor zover we dat kunnen zien. Maar omdat het uitdijdt, moet het ook ooit kleiner zijn geweest. Dus was er een Big Bang. Of zo, zeg maar, kort in de bocht. Hoe kun je dan bepalen dat er iets is wat je niet ziet?
Het is een beetje alsof je weet van, als je naar dit pand kijkt.
Ja.
Je weet dat het dak blijft zitten.
Ja.
Er staat hier geen paal om het dak op zijn plek te houden.
Nee.
Dus er moet toch iets anders zijn wat ervoor zorgt dat het dak op zijn plek blijft.
De muren?
Ja, dat weet je nu.
Mm-hmm.
Maar wat nou als je dat op kleine schaal probeert te doen? Je weet dat je hebt ergens een gat zitten, daar moet iets passen.
Mm-hmm.
Het is alsof je die puzzel zit te maken. En je hebt net dat ene puzzelstukje. Mm-hmm. Je weet van, het moet ongeveer deze vorm hebben. Er moet ongeveer dit soort plaatje op staan om de puzzel van een hond af te kunnen maken.
Mm-hmm.
Ik kan hem nergens vinden.
Nee.
Dan ga je toch op zoek.
Ja.
En dat is effectief de zoektocht die we doen.
Ja, nee, ik ga het niet snappen. Ik hoef het ook niet snappen. Maar ik vind dat fascinerend dat je dus weet van, we hebben 6% ongeveer in kaart.
Ja.
En dan snap ik heel goed dat je als mens uit denkt van, dat is niet genoeg.
Ja, nou, daar wil ik wel zo nog eventjes een stapje in terugzetten. Want als er een nieuw deeltje wordt ontdekt, dan is dat zeer groot natuurkunde nieuws. En dat wordt dan door alle papers en universiteiten, wordt dat, en mensen die dat interessant vinden, wordt dat gelezen en besproken. En daar is het groot nieuws. Je zult het NOS-journaal nog wel halen.
Ja.
Maar dan is het ook heel snel afgelopen.
Klopt.
Want de gemiddelde Nederlander, de gemiddelde wereldburger, krijg je zeer waarschijnlijk niet uitgelegd waarom het belangrijk is dat Higgs boson is ontdekt. Mm-hmm. Of een volgend stofje. Ja. als een gemiddelde Nederlander, laat ik die gemiddelde Nederlander even spelen. Aan jouw vraag van waarom is het belangrijk dat we dit doen? Mijn brood met kaas gaat er niet beter of slechter van smaken als jullie meer of minder. En ik ga er zeker ook niet meer geld voor krijgen van mijn werkgever. Dus waarom is het belangrijk voor de wereld?
Dat is een dingetje bij jou, hè?
Ja, ik kom weer. Nee, we hebben een CEO ook gehoord.
Oké.
Okay. Ik niet dat ik tevreden ben. Okay. Nooit tevreden. Nee, goed. Dat gezegd hebben we gewoon even in het algemeen. Waarom is het belangrijk dat we dit doen?
Om twee redenen is het belangrijk. A, je wilt als mens zijn natuurlijk door blijven ontwikkelen. Dat is de reden waarom je fundamenteel onderzoek doet. Je wilt effectief weer de waarom vraag kunnen beantwoorden. Waarom zijn we hier? Waarom bestaat dingen zoals ze bestaan? Waarom is er toch materie en antimaterie ontstaan uiteindelijk? En is dat niet samengesmolten wanneer die grote oerknal was?
Maar dat zijn er nog steeds wel gewoon hele...
Hele basale vragen.
Ja, maar ook hele wetenschapgerichte vragen. Want nogmaals, de gemiddelde Nederlander zal het echt... aan zijn kont roesten waarom dat wel of niet gebeurd is.
Dat snap ik. Om dat soort onderzoek te kunnen doen... Moet je natuurlijk apparaten bouwen om dat te kunnen bewijzen.
Ja.
Meestal moet je daarvoor technologie ontwikkelen wat nog niet bestaat.
Ja.
Dan moet je denken aan bijvoorbeeld... digitale röntgenfoto-chips. Zeg maar chips waarmee je dus zeg maar digitale röntgenfoto's kan maken. Dat soort technologie is een voorbeeld van wat we hebben ontwikkeld. Dat is bijvoorbeeld technologie wat nu ook in ziekenhuizen wordt gebruikt.
Ja, dus je trekt eigenlijk de wereld dus aangezien voor, ja. Voort. En in het kielzog daarvan...
Komt van alles.
Blijven dingen achter die inderdaad in andere, ja, wat meer tastbare delen van de samenleving gebruikt kunnen worden.
Bijvoorbeeld onze honger naar datatransport en dergelijke heeft uiteindelijk ook iets als het internet opgebracht.
Ja.
Ja.
Dat is ook een soort van bijproduct waarom het zo wijd verspreid is. En...
Ondertussen wordt er hier rond de studio ergens geboord.
Ja, volgens mij gaat een rol uit dicht of zo. Maar ik maak de boel herrie. Maakt niet uit. De luisteraars kunnen dit prima horen, ga ik je voorspellen.
Ja, zeker wel.
Maar dat is die discussie hebben we al eens gehad met Rolf Hutt. Die eigenlijk een beetje tegen wil en dank ook een soort wetenschapsspreekbuis is geworden.
Mm-hmm.
Vanuit zijn rol als hoogleraar. En hij zei eigenlijk, het probleem is met dit soort dingen... om het gefund te krijgen, dus geld te krijgen voor dit soort projecten... is lastig, omdat het vooraf... bijna per definitie niet te voorspellen is wat je eraan gaat hebben. Er is heel veel wat je kunt ontdekken. Wat je zegt, Higgs boson deeltje, top, helemaal check. Er gaan boeken en films over gemaakt worden. Alleen, en merk je dagelijks niks van. En dat is dus heel lastig. Terwijl eigenlijk alle voordelen en alle innovatie die we wel hebben meegemaakt... ook aan wetenschappelijke innovatie te danken is... en definitie dus de moeite waard blijft.
Ja, nee, maar dat was een beetje mijn punt. Ik snap dat en wij snappen dat we zijn nerds. Mm-hmm. We vinden het interessant. Maar ja, dat soort verhalen, als ik dat bij mijn voetbalvrienden of zo ophang... Mm-hmm. dan zeggen ze, is wel cool, wel gaaf. Ja, maar wat was Ajax slecht? Ja, precies. Ja. Dus het landt niet, zeg maar. Mm-hmm. Dat is een beetje dat is waar ik altijd een beetje tegenaan loop.
Om bijvoorbeeld een gek voorbeeld te geven. Geen idee of dat gaat werken, maar we weten hoe het Higgs-deeltje bestaat. Higgsdeeltje heeft iets te maken met massa. Wat nou als je Higgsdeeltje zeg maar zo kan manipuleren dat je geen last hebt van bijvoorbeeld zwaartekracht? Omdat je je massa uiteindelijk kan opheffen. Dat je daarmee een vliegende auto kan bouwen die gewoon vliegt.
Now we're talking.
Ik wou het zeggen, als je nou begonnen was met vliegende auto.
Precies.
Dan hoef ik het helemaal niet meer uit.
Lang.
Ja.
Ja.
Nee, maar ik heb geen idee of dat kan, want ik ben natuurlijk geen natuurkundige.
Wat ben je dan?
Ik ben gewoon...
Het handige neefje.
Nee, ik heb technische informatica gestudeerd.
Technische informatica. Okay. Ja.
Je wordt een half natuurkundige als je er lang genoeg rondloopt. Dat kan ik je wel vertellen.
Ja, it rubs off on you. Je kan niet eindeloos negeren. Je zei net, terloops iets heel interessants. En dat lijkt me de moeite waard om op in te zoomen. Dat op die manier ook per ongeluk het internet is ontstaan. Ik kom uit de IT.
Ja.
En daarna ben ik bij een internetprovider gaan werken.
Mm-hmm.
En dan kom je onherroepelijk NICEF tegen. Maar meer in de context van... Amzix-achtige dingen. Je ziet NICEF, als je vanuit die bril kijkt... heel snel als een soort internetknooppunt... of een plek waar je in ieder geval heel dicht op het internet zit. Met een verdomd lage ping.
Absoluut.
En kun je vertellen hoe dat ontstaan is? Want daar is NICEF vanuit mijn perspectief ook heel bekend mee.
Het klopt dat NICEF op twee manieren bekend staat. Eentje is de wetenschappelijke kant bij mensen die in de wetenschap zitten. En natuurlijk vanuit IT, vanuit onze rol als neutraal internetknooppunt. Mm-hmm. Een van de weinigen in de wereld tegenwoordig. Uiteindelijk is het ooit ontstaan als hobby van mijn collega's.
Neutraal internetknooppunt?
Ja. We zijn niet van een internetprovider of van een...
NICEF?
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja.
Nee, ik bedoel, er zijn best wel veel plekken waar internetknooppunten zijn. Maar dat bijvoorbeeld de datacenter waar je staat, concurreert tegen het internetknooppunt wat aanwezig is. Omdat ze ook een eigen internetknooppunt hebben. Ja. Bijvoorbeeld een Equinix is daar een mooi voorbeeld van.
Ja, en afhankelijk van wie het vraagt kun je AMSIX ook discussiëren. Maar goed, daar hebben we het vandaag niet over.
Nee. Dus uiteindelijk ergens in de... We zijn in de jaren 70 begonnen met glasvezeltechnologie op het terrein.
Ja.
Om het ene pand aan het andere pand te koppelen. Toen kwamen we er ook achter dat konijnen echt dol zijn op glasvezels.
Echt? Oh,
wat?
Er zit een soort van visachtige olie in de mantel. En dat vinden ze echt geweldig.
Steenmarters ook. Die knagen daarom soms ook aan remkabels. Ja. Omdat datzelfde...
Dat wel.
Ja, ja, ja.
Maar konijnen knagen dus glasvezelkabels door.
Nasty.
Daarom liggen glasvezelkabels ook in van die hele stevige mantelbuis. A, omdat je ze makkelijk doorheen kan blazen. B, tegen de konijnen.
Oh, nee. Oké, okay. Ja, weer wat geleerd.
Dus in de jaren 70 zijn we daarmee begonnen. We hebben ook een hoop internetachtige technologie ontwikkeld als instituut ermee. Nou ja, uiteindelijk in de jaren 80 kwam natuurlijk de eerste internetverbinding naar Amerika. We hadden de eerste digitale dataverbinding tussen Amsterdam en Genève weten te bouwen. In de tijd dat het ministerie Waterstaat die eigenaar was van de PTT.
Ja, ja, ja.
Die van mening was van je mag niet zelf dataverbindingen opbouwen. Nou, we zijn altijd een beetje recalcitrant als instituut. Helemaal tegen dat soort overheidspartijen.
Ja.
Dat ze zelfs toen de tijd lang zijn gekomen dat ze op die lijnen me mee zitten luisteren. En mijn toenmalige collega had verteld van... Ja, we zitten op die lijn ze zaten op die lijn te luisteren, maar ze kon niet verstaan wat er gezegd werd. Dus het antwoord van mijn collega was zoiets. Ja, ze spreken een beetje gek soort Duits daar in Zwitserland. Misschien komt het daar wel door. Dat je collega het niet snapte. Daarna nooit meer wat gehoord van de PTT. Maar ja... Wij hebben in de eindjaren 70, begin jaren 80 ons huidige pand gebouwd. Daar hebben we rekening mee gehouden met een 400 vierkante meter grote supercomputervloer. Dus verhoogde vloer.
Ja.
Met genoeg stroom en koeling en ruimte ervoor. Alleen, wat gebeurde met computers?
Moore's Law.
Alles werd kleiner.
Mm-hmm.
Dus bepaald stond er in een hoekje gewoon twee kasten te draaien waar het hele instituut op draaide. Ergens begin jaren 90. Dus we hadden echt zee aan ruimte over.
Mm-hmm.
Maar ja, we hadden wel... Internet. We waren betrokken bij de oprichting van de AMPSIX, van RIP, van NLNet, van SurfNet. Nou ja, ga maar het hele lijstje af. En ja, de eerste internetproviders hadden iets van, jullie hebben daar internet, mag ik bij jullie een kastje neerzetten? De betreffende collega's hadden iets van, waarom niet?
Ja,
zeg maar,
ja,
de oprichter van RIP, Rob Blokzeil, die had iets van, je bent hartelijk welkom, zet maar een kastje neer. En zo kwam nog een kastje, en nog een kastje, en nog een kastje. En nu hebben we iets van bijna 400 kasten in die ruimte staan.
In hoeverre was jij daarbij betrokken?
In de jaren 90 was ik nog heel erg bezig met mijn Lego en Duplo. Tegenwoordig ben ik er best wel bij betrokken. Ik ben niet degene die zeg maar beheer doet van die ruimte, maar ik ben wel degene die meedenkt over strategische beslissingen waar we naartoe willen. Of we bepaalde dienstverlening wel of niet willen aanbieden aan klanten. Want uiteindelijk, elke klant is bond zeg maar gelijk. Maar niet uit of je de grootste internetprovider van Amerika bent. Of je bent zeg maar de hobby glasvezelboer achterin Groningen. Je wordt als gelijke behandeld. Je hebt net zoveel rechten en plichten. En binnen de ruimte heb je dus de mogelijkheid om zelf glasvezels aan te leggen. Als provider.
Dat wordt ook steeds unieker. Maar je zegt iedereen is gelijke rechten en plichten. Maar dat is wel met je Nederlands spreekt volgens mij.
Nou, dat is een tweede ding. Er zit een verschil tussen zeg maar, wat we Nick of House noemen. Dat is dan de ruimte waar klanten natuurlijk kasten kunnen neerzetten. En natuurlijk het instituut Nick of, die natuurlijk zijn eigen internetdiensten natuurlijk voor de wetenschappers regelt. En daar zitten we wel op een aantal internetknooppunten aangesloten.
Mm-hmm.
Waaronder de AMSIX, NLIX en de FreeSIX op dit moment. En daar wel als een soort van basisregel van als je met ons wilt koppelen, prima. Maar we willen wel graag met alleen maar Nederlandse partijen op de platform koppelen. Om enerzijds partijen de kans te gunnen om met ons te koppelen. En ook in ieder geval met partijen te koppelen waar we ook verkeer mee uitwisselen. Want onze grote datastromen wil je niet hebben. Dus zeg maar die 400 gigabit die we naar Genève hebben liggen. Ja. Dat wil jij niet over jouw netwerk hebben.
Nee.
Zelfs als je KPN bent wil je dat niet.
Nee.
Dus dat houden we heel erg gescheiden over aparte lijnen. En daar werken we ook heel veel samen met SurfNet voor. Dat is de academische internetprovider in Nederland. Alleen aan de andere kant... willen we ook voorkomen dat we niet koppelingen leggen met partijen waar opeens verkeer hele rare routes nemen.
Mm-hmm.
En willen ook onze relatie met SurfNet niet op het spel zetten. Dus we hebben wat eisen gesteld van we koppelen alleen maar met Nederlandstalige partijen die ook een Nederlandstalig verzoek indienen.
Ja. Hey, maar jij bent dus vanuit jouw rol best wel vraag gestuurd, heb ik het idee. Er zijn dus wetenschappers die hebben de oorspronkelijke opdracht en die trekken jou er bij de haren bij om dan te helpen om dat in te vullen. Ja. En je hebt dan soms machines of technologie nodig die nu nog niet bestaat. Mm-hmm. Dan ben jij eigenlijk diegene die met de vlag zo het slagveld oprent en zegt, ik ga dit voor elkaar proberen boksen.
Ja.
Kun je een voorbeeld noemen van zo'n ontwikkeling die is geweest? Want ik weet bijvoorbeeld dat je een keer een collega had die een snellere CPU nodig had. Mm-hmm. En dan denkt hij, nou, hoe doen we dat tegenwoordig? We gaan 2 CPU's gebruiken. En toen heb jij uitgelegd dat het daar juist trager van werd.
In dat geval was het dat iemand draaide 1 proces op 1 core. Single-threaded.
Ja.
Oh, hoe meer gigahertz je tegenaan gooit, des te beter. Die draaide eerst op een desktop en die was toen overgegaan naar een echte server. Een mooie dual-socket systeem.
Mm-hmm.
Alleen, het proces was trager. Terwijl de kloksnelheid was hetzelfde. Vlijbaar hetzelfde. Nieuwe processoren in die server. Dus dan heb je iets van, hoezo is dat trager?
Je zou eigenlijk 2 keer zo snel willen.
Of je zou op zijn minst in ieder geval een stuk sneller dan willen gaan. Omdat je ook natuurlijk de voordelen van nieuwe technologie had. Maar dat was dus blijkbaar niet het geval. We hebben toen wat onderzoek gedaan. We hebben de 2e processor eruit getrokken. En toen was opeens het proces wel sneller dan de oude computer. Raga, hoe komt dat?
Hij kan niet multithreaden.
Nou, de code kon sowieso niet multithreaden. Het probleem is, het was een Intel systeem. En die zit continu alle caches te synken.
Wat
niet nodig is. Dus je zit continu te wachten tot die Intel processor zegt van, oh, wacht even, ik moet even synken en dan mag je weer verder.
Ja, de andere processor moest mee kunnen luisteren.
Ja,
ja, ik wil het zeggen. Dus doordat je dan die andere processor weghaalt, hoeft hij niet meer te synken en dan is hij dus sneller.
Ja, dan haal je een heel stuk proces weg en daardoor was het opeens 20% sneller.
Ja, mooi.
En sindsdien hebben we ook zoiets van, we hebben liever ook geen dual socket systemen vanwege die reden. Want je systeem wordt een heel stuk simpeler daardoor. Want je hebt ook minder last van zogenaamde NUMA-effecten. Enig idee wat dat is?
Nee.
Een NUMA-effect, die ken ik niet, nee.
Als je een computer pakt, heb je een NUMA-domein. Dat heeft ermee te maken van je processor heeft natuurlijk direct geheugen wat eraan vastgekoppeld zit. Mm-hmm. Dus je werkgeheugen. Maar als je bijvoorbeeld systemen met 2 sockets of 4 sockets, of tegenwoordig chiplets bij sommige processoren, heb je een logica, wil je weten wat de verdeling is van welk geheugen hangt direct aan mijn cores.
Mm-hmm.
En welk geheugen hangt een stukje verder weg.
Mm-hmm.
En door middel van het beschrijven van hoe je NUMA-domeinen eruit zien, weet je dus van, ik zit dus direct op het dichtstbijzijnde geheugen en kan daardoor sneller rekenen of ik zit op geheugen wat verder weg ligt.
Maar je had in mijn tijd altijd processoren die hadden zoveel L1 cache en zoveel L2 cache en zoveel L3 cache.
Ja.
En daarna kwam het RAM.
Ja.
Dus het is eigenlijk van 1 naar 3 steeds verder weg met RAM als verst weg.
Dat, maar dan zit je ook een verschil mee van jouw RAM wat aan CPU 2 hangt. Terwijl jij draait op CPU 1, is verder weg en kost meer tijd om mee te praten dan het RAM wat op CPU 1 hangt. Terwijl je daar zit te draaien.
Ja.
Dus dan kan je zeggen van CPU 2 is dus een NUMA-domein en CPU 1 is een NUMA-domein.
Mm-hmm.
En op basis daarvan, als je code daarop voorbereid is, kan je rekening mee houden met van, ik heb meer geheugen nodig, maar het zit wat verder weg. Dan schrijf ik daar de dingen weg die ik niet meteen acuut nodig heb. Of als ik ze wel nodig heb, dan sync ik ze terug voordat ik het ga gebruiken.
Ja, ja, ja.
Nou, dat is wel een routebeschrijving voor data.
Ja. En NUMA wordt in die zin wordt steeds belangrijker. Als je kijkt naar AMD-processoren, dat zijn allemaal losse chiplets geworden. Dus effectief wat AMD heeft gemaakt met de laatste generatie processor is juist eigenlijk gewoon wat vroeger meerdere sockets waren, maar dan effectief op 1 stukje
chip.
Op 1 chip eigenlijk.
Op 1 chip.
Het zijn wel losse stukjes silicium, maar die allemaal direct aan elkaar verbonden zijn.
Uh-huh. Maar jij zegt dat het meeste van het onderzoek dat jullie doen dus eigenlijk maar op 1 core draait. Hoe kan dat?
Nou ja, dat is een voorbeeld van, we hebben meerdere applicaties die draaien. Wat we uiteindelijk doen is, het gros van het rekenwerk wat we intern doen is eigenlijk rekenwerk van, er komt een bak met data uit, bijvoorbeeld Geneve of andere experimenten, en dan moet verwerkt worden.
Uh-huh.
Moet gekeken worden van, is het nuttige data, kunnen we wat mee, kunnen we eventueel vergelijkingen maken. En omdat elk brokje data staat los van zichzelf. Het is een beetje zoals je fotocollectie. Je kan elke foto kan je los van elkaar bekijken of je een goede foto is, ja of nee.
Uh-huh.
Want je wilt natuurlijk weten, sta je er bewogen op, staat hetgene wat ik wil fotograferen er wel of niet op. Ik hoef niet de foto ervoor en niet de foto erna te bekijken om te bepalen dat het een goede foto is.
Mm-hmm.
En zo gaan we dus ook met onze data om. Dus wij hebben dus ondertussen iets van 15.000 rekenkernen in ons cluster zitten. Het wordt binnenkort een stuk meer, want er is een cluster onderweg.
Wat gebeurde hier?
Nou ja, wij vinden het altijd leuk als een nieuw cluster is om even de Dutch Bauhaus te plagen.
Ah, oké. Okay. Ja, ja.
En die zijn nu met een stampede bezig, weet ik toevallig.
Aha.
Maar ik denk dat het klussen net niet op tijd is daarvoor.
Ah, jammer.
We hebben wel eens een keer gewoon, wat is het?
Ja, dit was voor ingewijde nerds waarschijnlijk gesneden koek wat hier gebeurde. Maar waar gaat dit over?
Nee, de Dutch Bauhaus niet?
Jawel, maar ik weet niet wat ze doen.
Ja, dus Tweakers heeft een rijk verleden als plek waar de Dutch Bauhaus volgens mij zijn ontstaan.
Mm-hmm.
En er waren allerlei wedstrijden waarbij je eigenlijk je CPU rekenwerk liet doen dat afhankelijk van welke wedstrijd je meedeed heel nuttig was tot totaal zinloos.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld RC5 was een wedstrijd waar ik wel eens aan mee had gedaan. Was een soort van raad het getal-achtig ding. En wie het meeste rekenkracht tegenaan gooide, had de meeste kans om het te krijgen.
Mm-hmm.
Tegenwoordig doe je vergelijkbare dingen, maar dan uiteindelijk krijg je bitcoins. Dan ben je aan het minen.
Ja.
Maar dat kwam eigenlijk op hetzelfde neer, maar was eigenlijk puur een wedstrijd. Nou, later zijn het ook dingen, dus de kern van wat het is, gooi een heleboel computers op een hoop. Laat ze allemaal stukjes rekenwerk doen. Dan gooien we al dat rekenwerk in één grote pool. En die pool is van ons allemaal. Dus de Dutch Bauhaus. En dan zijn er internationaal allerlei teams. Mm-hmm. Maar de Dutch Bauhaus zijn eigenlijk historisch gezien altijd een van de grote spelers in dat soort wedstrijden. Maar dat soort wedstrijden zijn ook CT at Home en Folding at Home. Ja, hoeveel zijn er nog?
Rosetta at Home.
Ja.
De meeste van doen of iets met iets medisch of iets anders wetenschappelijks.
Eiwitten vouwen. Ja. Aliens proberen te zoeken. Ja. Dat soort dingen.
Bepaalde grote priemgetallen vinden. Dat ja. Is ook zo eentje.
Uh-huh. En als ze zoiets gaan doen, dan heet dat een stampede bij de Powercows?
Ja, dus één keer per jaar was dan een stampede. Waarbij ze dan proberen met z'n allen. Iedereen gooit dan al zijn rekenkracht bij elkaar. Om dan even een duwtje te geven aan de score.
Yeah.
En wij doen wel eens mee met de rekencluster.
Ja, een nieuwe cluster komt net te laat. Dus om wellicht.
Misschien wel, misschien niet. Dat is even afwachten. Maar ik heb wel eens een keer gehad dat ik de Dutch Bauhaus terug had gebracht naar 1%. Terwijl ze een stampede hadden. De overige 99% was ik.
Dat is gewoon, dat is bijna lullig.
Ja, letterlijk. Maar wel leuk.
Ja.
Ze zijn altijd heel enthousiast. Dan vragen ze zich af van wat voor leuk ze nou weer gaan aanzetten.
Maar je zei 15.000 rekenkernen.
Ja.
En dat ga je dus verdubbelen.
We gaan het niet verdubbelen uit mijn hoofd. We hebben machines gekocht met Bergamo erin. We hebben een stuk of 30. Daar zitten 128 rekenkernen per machine. Nou, dat keer 30.
Ja, ja, heleboel.
Heleboel, ja.
Maar we kwamen dat de meeste processen.
Nou, de meeste dingen die wij dus doen qua rekenwerk is effectief. Het zijn allemaal losgehakte stukjes.
Mm-hmm.
En we geven dus elke rekenkern geven dus eigen opdrachtje om dan werk door te rekenen. En dat is ook iets anders dan wat je met een supercomputer doet.
Ja, want je hebt mij een keer uitgelegd dat er een verschil is tussen high performance computing en high throughput computing.
Dat klopt.
Ik denk dat dit daaraan grenst.
Wij doen vooral high throughput computing.
Ja, waarom? Wat is dat?
High throughput computer is vooral data-intensief. Dus dat je vooral heel veel, hele grote hoeveelheden data probeert door te verwerken. En elk stukje data staat los van zichzelf.
Mm-hmm.
Dus daar kan je het ophakken in kleine stukjes. En elk stukje doet zijn eigen dingetje.
Ja.
Kijk een beetje naar een mierenkolonie. Elke mier doet zijn eigen ding.
Mm-hmm.
Terwijl met high performance computing probeer je vooral één hele grote som uit te rekenen die je verspreidt over meerdere computers. Dus bijvoorbeeld het weer voorspellen is een voorbeeld van. Want elk tussenresultaat dat je hebt, heeft weer invloed op het volgende tussenresultaat.
Ja.
Zoals, zeg maar, een regenwolk boven Lelystad heeft invloed op het weer hier in Amsterdam.
Ja.
En vice versa.
Maar ik heb toen ik heel eventjes op de HBO Informatica heb gedaan, een anekdote gehoord die me altijd bij is gebleven. Ze zeiden toen, een van de problemen waar je in de computerwetenschap zo nu en dan tegenaan gaat lopen, is dat als jij 100 baby's wil krijgen, je wel 100 vrouwen zwanger kan maken, maar het altijd nog steeds 9 maanden duurt. Je hebt na die 9 maanden dan wel 100 baby's in plaats van 1.
Mm-hmm.
Maar je kunt niet onder die 9 maanden, omdat er zijn bepaalde beperkingen, dat je aan het eind wel meer resultaat kan hebben, maar je nog steeds een wachttijd hebt. En dat is een beetje wat jij hier nu volgens mij ook schetst. Jij zegt, we hebben een hele bak van terabits aan data die we uit die gekke camera aan die Large Hadron Collider krijgen. En eigenlijk gaan we eerst schiften in die data van wat kan weg en wat niet. Mm-hmm. En dat is gewoon een heleboel. Nou, jij maakt al een legie foto's. Je hebt een bak van foto's. Je gaat eerst kijken welke zijn bruikbaar en welke niet. En dat is dan high throughput.
Dat is high throughput computing, ja.
Oké. Okay.
En ook het, als jij bijvoorbeeld, ik heb zeg maar een bak van 1000 foto's. En die wil ik allemaal met elkaar vergelijken.
Mm-hmm.
Dan kan je bijvoorbeeld voor kiezen om dat juist op een supercomputer te doen. Omdat je dan heel veel meer geheugen nodig hebt om ze allemaal tegelijk in te laden. Elke foto heeft invloed op de andere foto qua eventuele bewerkingen die je erop doet en vergelijkingen die je er doet.
Hmm. En wanneer zijn we... Het woord supercomputer slaat op het feit dat het eigenlijk meerdere computers zijn die samenwerken, toch?
Nou ja, een supercomputer is uiteindelijk een computer waar een hele grote, dikke... Nou ja, dat noemen ze dan een interconnect tussen zit.
Mm-hmm.
Dus dat computer A direct het geheugen kan aanspreken van computer B of computer C.
Hoe dan?
Door middel van bijvoorbeeld InfiniBand. Dat is een technologie daarvoor.
Hoe dan?
Hoe dan? met iets dat heet, met een protocol genaamd MPI.
Oké.
En met de MPI kan je dus juist gebruik maken van die hele snelle InfiniBand koppelingen tussen die systemen. Waardoor je dus bijvoorbeeld het sommetje wat ik nou net heb uitgerekend op computer A meteen het antwoord door kan stromen naar computer B. Want daar draait net weer een ander subproces.
Wacht even, dat is wel via het netwerk, toch?
Het is een soort van netwerk, maar je hebt geen last van alle overhead die bijvoorbeeld Ethernet en TCP/IP biedt.
Ja.
Het is een heel stuk efficiënter. Het is ook echt ontworpen om zo snel mogelijk die data van A naar B te krijgen.
Ja. Data van A naar B, dat is ook een beetje een thema in jouw leven. Je hebt eerder verteld dat je met van die SFP-modules werkt van 800 gigabit... Mm-hmm. die je eigenlijk nu niet kan kopen, maar over een paar jaar wel. Hoe is jouw samenwerking met dat soort fabrikanten? Want je wil onderzoek doen naar dingen die we willen weten, maar nog niet weten. Daar heb je machines voor nodig die nog niet bestaan. Maar uiteindelijk als die machines met elkaar moeten gaan praten, heb je ook netwerkapparatuur nodig die nog niet bestaat. Maar die netwerkapparatuur maken jullie niet zelf, toch?
Nee. Nee. Als je binnen de detectoren zelf kijkt, dan wel.
Mm-hmm.
Dat is puur gewoon om vanuit het stuk silicium waar de deeltjes doorheen gaat, of het andere stuk detectormateriaal, om het maar even zo te noemen, te koppelen aan de eerste elektronica die natuurlijk dat signaal omzet in iets wat een computer snapt.
Mm-hmm.
Dat soort dingen bouwen we wel zelf. Maar zodra heel snel wordt het gewoon standaard technologie. Dus dan praten we gewoon standaard Ethernet en TCP/IP. En
routers en switches en kabels.
Ja. Ja. Maar hoe kom je aan technologie wat nog niet uit is? Nou, ja. Goede relaties opbouwen met fabrikanten. En ook vooral de uitdaging aan ze geven van, het is leuk dat je zegt dat je product A uit. Maar wat nou als we dit ermee willen doen? En dan vaak krijg je dan mensen die dan over een hoofd begint te krabben met en dan de vraag stellen van waarom en hoe dan?
Mm-hmm.
En wat wil je nou precies?
Ja.
In hoeverre staan fabrikanten daarvoor open? Want uiteindelijk is een fabrikant, wat het ook is, een bedrijf wil winst.
Klopt.
Dus ja, dan kan er wel een leuk neefje voor de deur staan, een leuk technisch neefje. Maar ja, dan is het nog, ik kan me best voorstellen dat zo'n bedrijf ook denkt van ja, lastig, hoe gaan we hier dan geld aan verdienen? Hoe gaat zoiets dan in je voert gesprekken, je gaat eens een keertje een beetje bomen, een beetje kijken wat je kan verzinnen met elkaar, maar dan?
Het ligt een beetje aan met wat voor fabrikanten je spreekt. Als je fabrikanten hebt die redelijk nog best wel een groot technisch hart van binnen hebben, die worden meestal heel enthousiast als er iemand aankomt die zegt van, ik wil eigenlijk jouw patrouille twee keer hard laten gaan en ik heb de infrastructuur om je ermee te helpen.
Ja, dat kan me voorstellen.
Dus bijvoorbeeld, we hebben die glaswezen van Amsterdam Genève liggen. Dat is ongeveer 1650 kilometer. Het is een glaswezen die niet ontworpen is om 800 gigabit te kunnen doen. Maar ja, je biedt wel de kans aan zo'n fabrikant om te zeggen van, neem je apparatuurs mee. We zetten het gewoon aan beide kanten op de lijn en we gaan gewoon kijken wat er gebeurt.
Maar help me even. Je zegt, die is niet ontworpen voor bepaalde snelheid, maar die vezel ligt er al tiental jaar.
Ja.
Die is ontworpen voor 10 megabit, joh. Daar is die vezel helemaal niet bewust van. Dat is gewoon een stuk glas dat heel erg lang uitgerekt is.
Dat klopt.
En dat zit te wachten op een konijn.
Ja, precies.
Dat sowieso.
Wat bedoel je met niet voor ontworpen?
Nou ja, als je kijkt naar hoe moderne lange afstandsglasvezeltechnologie werkt, die wordt blij van dispersie in je glasvezel.
Mm-hmm.
Terwijl ze hebben dispersie gecompenseerd glas aangelegd.
Mm.
Dus het effect wat je juist wilt gebruiken om verder te kunnen komen, doet die glasvezel nou net niet.
Ik vind dat ik dit beter zou moeten snappen dan ik doe. Maar help me even. Wat houdt dispersie ook alweer in?
Dispersie is uiteindelijk hoe het licht beweegt binnen de glasvezel.
Ja.
En je hebt natuurlijk dat het licht blijft natuurlijk in de glasvezel, omdat je natuurlijk een negatieve brekingsindex in de glasvezel zelf hebt.
Mm-hmm.
Door die weer terug weer kaatst.
Ja.
Maar daar komt natuurlijk een stukje dispersie bij kijken. Dat is gewoon een bijeffect van hoe licht nou eenmaal werkt in dat medium.
Dus dispersie is dat...
Normaal gesproken zorgt dispersie ervoor dat je signaal steeds slechter wordt.
Ja, omdat die heen en weer kaatst.
Hij kaatst natuurlijk de hele tijd heen en weer door die glasvezel heen. Elke keer wanneer hij heen en weer kaatst, verliest hij een beetje signaal. Aan het einde hou je ruis over.
Ja.
Dus een beetje alsof je met je zaklamp dwars door een elektrapijp aan het schijnen bent.
Mm-hmm.
Des te langer je die elektrapijp maakt, des te minder licht je aan het einde verkrijgt.
Ja, maar we hebben kabels van de ene kant van de oceaan naar de andere kant liggen. En dat gaat prima. Dus waarom zou dit dan een probleem zijn?
Kabels door over de oceaan kunnen ze op precies de juiste plek de versterkers neerzetten. Want het is niet dat je ziet van, nou, ik moet elke 80 kilometer versterker hebben. Die kunnen gewoon echt op het micrometer niveau zeggen van, daar zit die versterker in die kabel.
Mm.
Over land is dat lastig. Want die kabel die kan net onder een rivier gaan of net onder het spoor door of net
dat
langs
dat
iemand
huis. Dat de perfecte
huis.
Plek zou zijn om het te versterken.
Ja, je kan niet zeggen van, ik ga jouw huis lopen of ik ga die rivier afgraven om daar een glasvezel te gaan versterken.
In Europa niet, nee.
Nee. In andere landen in de wereld zou het misschien iets makkelijker zijn, maar...
Voor wat voor apparaat hebben we het dan? Een versterker? Hebben we dan iets met de afmetingen van een printer, van een auto, van een huis?
Je weet hoe groot ongeveer een 19 inch surfertje is?
Nee, maar ik denk 19 inch.
Ja.
Lekker.
Zeg... Hey,
ja, ik zit wel op opletten.
Ik zou zeggen een beetje formaat van een atlas.
Oké. Okay.
Zeg maar een beetje de bosatlas van school.
Ja.
Beetje dat van waar moet je aan denken.
Want dat zou je toch prima onder... Als je dan zegt, joh, luister, er moet toevallig onder jouw huis... moet zo'n ding even aangelegd worden. Spijt me heel erg, gaat overlast opleveren. Maar daarna, als het er ligt, heb je er toch geen last meer van. Het is toch niet dat er ineens een hele serverpark naast je huis staat.
Nou ja, meestal worden die dingen in containers neergezet... waar ook een stuk koeling bij zit.
Ja, kijk, dat heb je er allemaal bij. Ja,
het is niet een passief iets.
Het maakt natuurlijk eventueel nog wat... Die koeling maakt lawaai natuurlijk ook nog.
Ja, ik heb me dus altijd afgevraagd hoe dat in de oceaan werkt. Want daar zitten ook versterkers. Maar die moeten dus ook stroom hebben.
Ik denk op waterkoeling.
Oh, ik wil dit weten, ja.
Wat ze doen is, ze pakken aan de ene kant, hangen ze hem aan de aarde. En aan de andere kant zetten ze gewoon een voltage op.
Ja.
En heb je een stroomkring.
Maar dan moet die kabel wel net zo lang zijn als die glasvezel.
Dat is die ook.
Die stroomkabel.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk een dubbele kabel. Het is...
Je hebt iets van 12 glasvezels in de kabel zelf zitten. En omheen heb je een koperkern zitten waar dan gelijkstroom doorheen gaat. En eromheen heel veel Kevlar en andere dingen om natuurlijk haaien wimpelen.
Haaien hap. Ja. Mm-hmm. Oké, dus die gaat 1650 kilometer van Genève naar Amsterdam. Want ja, ze moeten daar natuurlijk mee gaan rekenen in Amsterdam. Ja. Dat hoeft natuurlijk niet daar te gebeuren. Dus dat is toch ook gewoon een historische toevalligheid, of is dat niet zo?
Nou ja,
waarom
is dat zo?
De waarom is eigenlijk heel makkelijk. A, je kon toen de tijd, toen ze dit bedachten, niet genoeg rekenkracht bij elkaar krijgen om dat in Genève neer te zetten. B, je wilt de data redelijk dichtbij bij de wetenschapper krijgen. En C, politiek technisch is het ook handig. Want je bouwt dat
een afhankelijkheid van elkaar.
Dat niet, dat ook. Maar ook elk land die betrokken is bij dit experiment wil natuurlijk een stukje data thuis hebben.
Mm-hmm.
En er zijn 13 plekken in de wereld waar de data wordt opgeslagen en waar de eerste verwerking gebeurt.
Mm-hmm.
Dat zijn zogeheten tier 1 locaties.
Mm-hmm.
Wij in Nederland zijn er eentje van. Nou ja, Nikkev is dat samen met Surf hier in Nederland.
Mm-hmm.
Maar het voordeel is, omdat je dus zo'n centra in Nederland hebt zitten, dat trekt natuurlijk ook weer heel veel aandacht vanuit andere centra en natuurlijk vanuit de universiteit om dan ook wat actiever te worden erin. En kun je ook makkelijker als totaalexperiment weer financiering weer regelen.
Ja.
De betrokkenheid is een stuk beter.
Ja. Maar je had dus 800 gigabit modules en die kun je dan aan beide kanten van die glasvezel doen. Maar die glasvezel is daar eigenlijk niet ideaal voor.
Klopt.
Ja. En dan?
Nou, dan zet je op beide kanten, sluit je dat ding aan. Je zorgt ervoor dat alle versterkers die ertussen zitten zo goed mogelijk signaal weten te versterken.
Ja.
Zogeheten Raman versterkers.
Raman? Ja, ik denk dan altijd, glasvezels zijn een soort van morsecode. En als je het ontvangt en gewoon napraat, dan zou dat versterken moeten heten. Maar dat is blijkbaar een stuk ingewikkelder.
Nou, je hebt tegenwoordig dingen zoals coherent signaal. Wat je dan doet is, je zet één puls op de lijn, maar effectief stop je er meerdere bits in diezelfde puls.
Mm.
Door met de variatie van de verschillen van het lichtniveau te gaan spelen.
Ja, ja, ja.
Dus daardoor kan je nog meer data op zo'n glasvezel kwijt. En daarnaast kan je meerdere kleurtjes naast elkaar doen.
Meerdere kleuren, meerdere golflengtes.
Ja.
Dat is kleur eigenlijk.
En je modulatie kan je mee spelen.
Uh-huh.
En op die manier probeer je dus dat doorheen te duwen.
Ja.
Het leuke is aan een Raman-versterker is, wat hij eigenlijk doet is, hij schiet een laser de verkeerde kant op. De glasvezel in.
Oh.
Dus met wat hij met die laser doet, is dan trekt hij het licht vooruit. Beetje als zeg maar Zorro met zijn lasso.
Wacht even. Nee.
Ja.
Je kunt niet licht vooruit trekken. Einstein zou dat niet goed vinden, denk ik.
Als het licht er langzaam gaat, Randall.
Ja, maar ik heb net Oppenheimer gezien. Einstein, dat is een koppige oude man. Die maakt een boswandeling en die vindt dat het allemaal niet klopt. Dat is hoe dit gaat. Je kunt niet licht naar je toe trekken, want dan wordt het sneller dan het licht.
Nou, het wordt niet zozeer sneller dan het licht, want in een glasvezel zit je op uit mijn hoofd 1/3 van de snelheid van het licht.
Oh?
Ja, het glas qua medium is best wel, gaat licht best wel traag doorheen, in relatieve zin. Er bestaan ook zeg maar glasvezels die vacuüm zijn. Daar gaat het licht een heel stuk sneller doorheen. Maar dat is meer voor de flitshandelaar onder ons.
Want in normale glasvezels zit lucht?
Nee, gewoon glas.
Ja.
Daarom heet hij ook glasvezel.
Maar dan is het toch, hoezo is hij dan vacuüm?
Nee, maar je hebt ook glasvezels die gemaakt zijn dat ze hol zijn.
Ja.
Dan hebben ze die vacuüm getrokken. Dus dan heb je daar gewoon geen medium in zitten waar het licht tegenaan kan botsen. Waardoor het licht dan harder doorheen gaat.
En flitshandelaren gebruiken dat?
Ja.
Omdat voor hun die marge tussen 1/3 van de lichtsnelheid in een normale glasvezelkabel
en ja, bijna de lichtsnelheid
sneller dan dat in een vacuüm glasvezelkabel, dat is voor hun van belang, want zo nauw luistert hun systeem.
Ik weet niet of ik dat ooit ga snappen.
Nou, een voetbalteamgenoot van mij, die werkt bij Flow Traders. Dus ik ga ze vragen of hij het... Nee, die snapt het ook. Waarschijnlijk de handelaren zelf zullen er niet heel veel van snappen, maar het is wel echt insane.
Het zijn per definitie dingen die gehandeld worden door een AI of zo. En een mens kan niet zo snel denken. Dus dat...
Nee, dat zal. Klopt.
Het is ook de computer die dat doet. Maar ja, als de computer een discrepantie ziet van zeg maar een paar cent op het aandeel van DPG Media. Geen deel of het aandeel op de beurs gehandeld wordt, maar...
Volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon privaat.
Maar bewijs ervan, als DPG wel op de beurs zit en je hebt net een paar cent discrepantie in, dan kan je daarop geld verdienen. Dat is hoe de flitshandelaren effectief werken.
Ja, nee, ik begrijp inderdaad hoe die systemen in elkaar zitten, maar ik ben er nooit gerealiseerd dat dat dus zo nauw luistert dat de winst die je haalt van een snellere glasvezelkabel, dat hen gewoon geld oplevert. Want ik neem even aan dat de vacuümkabel een stuk duurder is dan de normale glasvezelkabel.
En die heeft ook risico om lek te gaan en het is... geen leuke technologie om mee te moeten werken.
Ik heb één keer een rondleiding gehad in de Twentse kabelfabriek. Je raadt nooit waar die staat.
In Haaksbergen.
En daar hebben ze een demonstratie van hoe ze ooit glasvezels maakten. En dan heb je dus zo'n glazen ampul. Ja, die ziet eruit als een hele grote zetpil. Zeg maar, heel kleine koelkast. Dat formaat. Maar die zitten ze dan boven in een toren. En dan doen ze hem een beetje in een... Nou, denk aan een trechter. En die komt op een heel klein punt samen. En dan maken ze het zo warm dat glas gaat smelten. En dan komt er dus zo'n heel dun sliertje van glas dat gesmolten is naar beneden. En dat is dan de glasvezelkabel. En die vangen ze dan onder in die toren op. En dan beginnen ze die op te rollen. En nou ja, net zolang tot al dat glas dat daarboven ligt gesmolten is. En dan denk je, is fascinerend. Maar dan gaan ze vertellen, ja, maar dat was vroeger. Nu hebben we nog sikkere ampullen. Die zijn van meerdere lagen glas. Daar middenin daar zit het meest, hoe heet het, zuivere glas. En daaromheen, dat mag iets minder zuiver zijn. Maar dat maakt helemaal niet veel. En dan nu zitten we alweer hoeveel generaties verder. Dat daar dan dus op een of andere manier ook nog een holle kern in zit. Ik kan me niet eens voorstellen hoe ze dat doen. Ik word daar een beetje gefrustreerd van nu. Dat mijn verbeeldingskracht erboven gaat. Maar goed, oké, ik snap het.
Welkom in mijn wereld.
Ja, precies. Nou, maar die kabel van Genève naar Amsterdam, die ligt er nou eenmaal. Die ga je niet even vervangen.
Nee.
Dus dan maar netwerkapparatuur bouwen die daar het beste van kan maken.
Ja.
Want het heeft de laatste pak een beetje 4-5 jaar. Want ik weet nog, een jaar of 4-5 geleden was er een verhaal op Tweakers. Waarin je volgens mij met mijn voormalige collega Olaf van Miltenburg praatte over dat jullie naar 400 gigabyte per seconde gingen.
Klopt.
En toen wij hier aan tafel gingen zitten en nog even rustig aan het voorbespreken waren, dus liet jij terloops vallen. Nou, we zitten al op 800 en eigenlijk heb ik binnenkort een terabyte nodig.
Dat klopt.
Hoe kan dat zomaar? En ook in zo'n korte tijd. Het voelt echt alsof... Want ja, wat Randall zegt, dat je het fysieke deel verandert niet.
Nee.
Het is even los van de apparatuur die je eromheen zet.
Ja.
Hoe krijg je dat zo snel voor elkaar?
Nou, lang leven. Even die wat de fabrikanten voor elkaar weten te boksen erin. We hebben... Om even een voorbeeld te geven, die testen die we dus vorige week en die week ervoor hebben gedaan, dat was een apparatuur van Nokia. En die had toen net een nieuwe chip uitgebracht, de PSE-6 vergeet die naam meteen. Of niet. Die,
PC6?
De PC6.
Oh, PC6. Ja,
ze lopen voor op Sony.
Ja. Mm-hmm.
Daar is de PC6 al wel uit.
Precies, ja.
En met die betreffende chip hebben ze dus gewoon op... wat was dat ding? 5 nanometer of 3 nanometer hebben ze dus effectief een chip gemaakt die dus op die hoge snelheden optische verbinding kan bouwen. En die chip is dus ontworpen om 2 keer 1,2 terabit te kunnen doen.
Mm-hmm.
En hoe verder je gaat, hoe lager de snelheid wordt. Dus in ons geval was 800 gigabit al heel wat. Dus dan zou je met die chip zou je 2 keer 800 gigabit kunnen opbouwen. In plaats van 2 keer 1,2.
Mm-hmm.
Maar omdat je na een tijdje die relatie hebt opgebouwd met de fabrikanten, want daar waren we oorspronkelijk. En dat je gewoon letterlijk gewoon degene bent die altijd die gekke vragen stelt van kunnen we dit doen?
Mm-hmm.
Dan wordt er vanzelf iemand enthousiast binnen zo'n fabrikant die zegt van ik wil graag met jullie verder samenwerken.
Mm-hmm.
En dan krijg je de mogelijkheid om eens een keer 2 van die doosjes
te maken. Als dat ook apparatuur oplevert die ooit, en dat duurt dan even, maar over een aantal jaar courant wordt in de netwerkwereld en ook echt, dan ben je eigenlijk tussen aanhalingstekens gratis research en development.
Dat zijn we ook.
Ja. Ja, ik snap dat wel.
Ik kan je ook vertellen dat ik bijvoorbeeld beta-machines heb gehad van een bepaalde processorfabrikant. Een hele tijd terug. Maakt even niet uit welke het was.
Ga ik ook niet naar vragen, want dat zie ik aan jouw ogen.
Dat welke denk je?
Nou, volgens mij zijn er maar 3, dus...
er zijn er meer dan 3, kan ik je vertellen.
Ja, okay.
Maar in de... hadden we bijna een jaar van tevoren die processor dus bij ons in huis staan.
Mm-hmm.
Het zat in een kast die er echt uitzag alsof het een jaren 90 computer was. Mm-hmm. Dus je kon aan de buitenkant niet zien dat er iets heel bijzonders binnenin zat. Maar we hebben toen een bug gevonden in dat systeem.
Mm-hmm.
Als je zoveel terabyte stuurde naar zeg maar het SATA-systeem van die computer,
mm-hmm.
dan verdween je harde schijf.
Verdween?
Ja, die was niet meer te zien in je BIOS en niet meer te zien in je besturingssysteem.
Ik wou zeggen, als die harde schijf fysiek verdween, dan had je nieuw natuurkundig fundamenteel onderzoek gedaan.
Oh, zeker. Ja, dan had ik vast een Nobelprijs gehad.
Zwarte gaten bewezen.
Ja.
Dus we hadden dat ook netjes gemeld. En we kregen toen een nieuwe BIOS-chip opgestuurd.
Oh.
Met ook nog een bedankje erbij, want we waren op tijd voor de massaproductie.
Ja.
Dus die fabrikant was echt gewoon door dolle blij met het feit dat we dat A hadden gevonden, B hadden gemeld en ze daarna nog hebben getest dat het probleem er niet meer was.
Ja.
Want anders hadden ze een terugroepactie moeten doen.
Mm-hmm.
En dit waren serverprocessoren.
Ja.
En dat moet je doen bij klanten die heel veel geld betalen, die niet dit soort gezeik willen hebben.
Juist, die jou heel veel geld betalen om dat gezeik niet te hebben.
Juist. Dus dat soort samenwerking hebben we.
Ja, maar je hebt toch ook een keer een talk staan geven waar je later gedoe mee had, omdat je een beperking in hardware had gevonden die al wel gemassaproduceerd en overal... Dat is ook een beetje jouw leven.
Dat is ook wel een beetje mijn leven. En wat ook onderdeel van mijn leven is, een beetje de roepen in de woestijn zijn.
Roepen in de woestijn?
Ik heb een mooi voorbeeld voor je.
Ja?
Nou ja, dat voorbeeld van die computer met die 2 processoren en zo.
Mm-hmm.
Sinds die tijd heb ik dus bij de grote fabrikanten zitten mopperen over van ik wil graag systemen met 1 processor erin, maar wel volledige functionaliteit.
Mm-hmm.
De toenmalige monopolist Intel op dat moment, die had zoiets van nee, we bouwen dual socket systeem en dat is gewoon wat de markt is, je moet niet zeuren.
Dat is ook wel een postermarkt geweest, zeker in de serverwereld.
Ja.
Ja.
En ik was gewoon heel hard daar niet mee eens. Toen opeens kwam AMD terug met hun Zen architectuur. En de zogeheten EPYC processor. En AMD gelooft dus wel in het hele single socket verhaal. Dus die kwamen met single socket systemen op de markt. Ik was toen een van de eerste in Europa die een rekencluster kocht. Single socket AMD processoren erin. En in die tijd had iedereen zoiets van AMD kennen ze nog van de afwikkelende Athlon processoren. En de bulldozers die niet vooruit te branden waren. Dus AMD had op dat moment een ontzettend slechte reputatie.
Mm-hmm.
Maar we hadden een testsysteem van hun van tevoren tot ons beschikking gehad. We hebben het helemaal doorgetest. We waren helemaal tevreden erover. We zagen potentie in die nieuwe technologie. Ik ben voor gek verklaard door meerdere fabrikanten dat ik vroeg om single socket en ook nog AMD.
Mm-hmm.
Ik weet dat Intel gewoon letterlijk mijn uitvraag per kopie wilde hebben en nog mij heeft nagebeld van weet je het zeker dat je dit wilt?
Ja.
Ja, ik weet zeker dat ik wilt. Dus een aantal jaar later, ik sprak nog een aantal van die betreffende personen die dus me toen een tijd voor gek hebben verklaard. Die zeiden van je was wel heel vooruitstrevend toen. Iets van, weet je nog dat je me voor gek hebt verklaard? Ja, dat kwam een beetje schoorvoetend, kwam dat erbij. Mm-hmm. Dus in die zin loopt het meestal, zeg maar, als die roepende in de woestijn die dan aangeeft van, mijn verwachting is dat we hier naar de markt naartoe gaat. Ja, en iedereen heeft iets van, het zal.
Maar dat zit hem dus puur in het feit dat het steeds meer single of system on a chip-achtige dingen met heel veel cores is geworden eigenlijk. Ja.
Waarom zou ik een dual socket systeem bouwen vandaag de dag als ik 128 rekenkernen in één systeem in één socket kwijt kan?
Nou ja, logischerwijs, omdat je gewoon meer is beter. Ik bedoel,
hoe ga ik mijn VMware vMotion doen met 128 rekenkernen die je weet wat 500 VM's draaien?
Nou, geen idee, ik ben niet zo slim als jij. Alleen ik weet wel dat als je bijvoorbeeld naar die Apple chips kijkt, want ik ben Apple fan, dus ik snap die het best. Die M3 is niet zo heel groot. M3 Pro is wat groter. M3 Max is nog veel groter. En de M3 Ultra is eigenlijk twee van die Maxen aan elkaar gesoldeerd, maar per se op één chip.
Ja.
Dus ik weet dat je gelijk hebt dat alles op één chip moet. En ook Apple is helemaal van het idee af dat je überhaupt een grafische kaart kunt hebben los. Dat gaat niet meer. Dan moet je die Max of die Ultra maar kopen. Ja. En toch snap ik niet waarom dat dan wezenlijk de beperking zou zijn. Als je ziet dat de PC-wereld met hun hele dikke i9's en die hele dikke AMD-processoren met losse videokaarten nog steeds sneller kan zijn dan de allerduurste Mac.
Wat bedoel je met sneller?
De grafische kaarten kunnen dikkere games spelen.
Ja,
en meer bitcoinen minen.
Dat komt meer omdat ze meer data per seconde kunnen verwerken. Dat betekent niet dat ze je data sneller van A naar B hebben.
Mm-hmm.
Dat is waar Apple zijn voordeel haalt.
Ja. Oké. Okay.
Dus de ene heeft meer met reactievermogen te maken en de andere heeft meer mee te maken van ja, effectief hoe breed is de bus en hoeveel kan ik er doorheen persen.
Ja. Nog één project wat ik heel gaaf vind om nog even wat over te horen, is die hele diepe tunnel naar een meest stralingsvrije plek van in ieder geval de wereld. Maar volgens mij heb jij nog een keer gezegd
van het universum. Ja.
Wat is dat voor onderzoek?
Nou, stel je voor, je bent in Italië. Je rijdt in Rome op de A14 richting Pescara. Dan heb je halverwege...
Elk weekend.
Ja, het is wel heel hartstikke mooi daar.
Geloof ik, ja hoor.
Halverwege die snelweg heb je de Appenijnen. Dat is een bergketen die natuurlijk dwars over Italië heen loopt. Over het vasteland daar. En daar heb je een berggebied genaamd Gran Sasso. Dat is ook een groot natuurgebied. Een van de hoogste bergen die dus in de Appenijnen zit. En daar is een 11 kilometer lange autotunnel doorheen geboord. Halverwege die autotunnel zit een afrit. Midden in die berg. En dan kom je uit bij een groot ondergronds lab. Met grote stalen deuren. Ik heb altijd als de band het gevoel dat ik bij, zeg maar...
James Bond minimaal.
Ja, bij meneer Blofeld op bezoek ga. Dus de grote slechterik van James Bond. En dan heb je drie grote hallen waar je dus bijvoorbeeld het Paleis op de Dam in kwijt kan. Dus dan zit je daar in die berg. Dat zorgt ervoor dat je heel veel kosmische straling tegenhoudt.
Ik krijg er al benauwd van. Ik heb zoiets van, hoe komt daar lucht?
Nou, ze hebben hele grote buizen om lucht aan en af te voeren. Die lopen dus door die autotunnel heen, apart gescheiden, om dat daar te verversen.
En als iemand daar een kurk indouwt, dan ben je fucked.
Ja, maar die kurk moet dan net zo groot zijn als een mega grote rioolbuis.
Challenge accepted.
Je kan er vrij makkelijk doorheen kruipen als volwassen persoon. Ja. Om even een idee qua grootte aan te geven. Het is niet...
Jij zit bij mij bezig. Ik zit alleen maar te denken, hoe krijg je dat Paleis op de Dam daar in godsnaam?
Ja, precies.
Je hebt die autosnelweg.
Ja, precies. Convoy exceptionel.
Gewoon je belt gewoon Mammoet, die zaagt het in stukjes, die brengt het wel die kant op.
Opknippen in heel veel pakketjes.
Maar goed, je hebt dus die hallen in die berg.
Je hebt die hal, daar hebben we daar een groot vat met water neergezet. Beetje formaat van, zoals van die olieopslag dingen die je in de haven hebt staan. Daar zit weer een vat met fluwak xenon. Ongeveer een ton aan fluwak xenon zit erin. En daaromheen zit heel veel water. En daarmee hebben we dus voor gezorgd dat je de meest stralingsvrije plek in het universum weet te creëren.
Aan de binnenkant van die binnenste ton eigenlijk.
Waar dat fluwak xenon is.
Ja.
En wat we dus daarmee, omdat we alle stralingen er weg hebben gehaald, en xenon natuurlijk een edelgas is, en in principe met bijna niks hoort te reageren, als ik even de scheikunde van de middelbare school erbij pak, zou je verwachten van, het enige waar je nog mee kan reageren, is dus donkere materie. Dus je hebt alles weggehaald, wat normaal gesproken wel eens mee zou kunnen reageren.
Ik moet trouwens een chille plek om te mediteren daar. Dat is nog eens een floating tank. Mijn hemel, midden in de Alpen, ja.
Je weet zeker dat je geen last hebt van buitenaardse straling.
Ja,
of wat dan ook.
Ja. Of herrie.
Like. Ja. Nou, ook niet, nee.
Nou, dan mag daar je aluhutje af.
Precies, ja. Eindelijk rust.
Dus uiteindelijk proberen we daar dus donkere materie te detecteren. En dat is ongeveer, als je die 6% hebt, dan heb je ongeveer 20% zou dan donkere materie moeten zijn. En dan hou je nog iets van 70% over wat donkere energie is. Dus we proberen daarmee die 20% wat we niet kunnen aanraken, niet kunnen zien, niet kunnen meten, niet kunnen voelen, proberen we toch zichtbaar te krijgen. Op die manier.
Ja, wat nou als dat allemaal te vergeefs is? Als het niet lukt? Dat Kijk is, wat dat, je gebouwd hebt.
Dat is mooi in wetenschap. Je weet niet of het antwoord is. Als het antwoord niet het antwoord is, dan weet je dat je opnieuw moet beginnen. Maar dan heb je wel weer een nieuwe zoektocht.
Ja, maar als je het niet vindt, wil niet zeggen dat het niet bestaat.
Dat klopt, dan moet je toch slimmer zijn en toch beter zijn om...
Plus je hebt een bepaalde theorie disproved. Dat is volgens mij in de wetenschap bijna net zo waardevol als iets daadwerkelijk proven.
Maar luister, dit is één project dat zeg maar het formaat heeft van meerdere mensenlevens. En als het dan niet lukt of niet mogelijk blijkt te zijn, of je had het al die tijd fout. Ik bedoel, ik kan al slecht slapen van één mislukte podcast aflevering. Laat staan dat het je levenswerk is.
Slaap je vaak slecht?
Oh, lekker voor me.
Ik kan je vertellen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de LHC. Dat ding is halverwege de jaren 80 zijn ze begonnen met het bedenken van, we willen de LHC gaan bouwen.
Mm-hmm.
Toen hebben ze het ongeveer 20 jaar gedaan om natuurlijk alle goedkeuring te krijgen. En dat ding was in 2008 af.
Mm-hmm.
Dus hebben ze het 20 jaar gedaan om dat ding te bouwen. De planning van LHC loopt door tot uit mijn hoofd ergens achterin 2030, begin 2040.
Mm-hmm.
Dat zijn dus letterlijk ook gewoon werkende mensenjaren effectief.
Ja.
Dus er zijn ook mensen die ooit als masterstudent aan zo'n project zijn begonnen en uiteindelijk als hoogleraar met pensioen gaan. En die effectief alleen maar aan hetzelfde ding hebben gewerkt.
Mm-hmm. Ja, ik vind
dat is heel gangbaar.
Ja, ik snap daar niks van. En waarschijnlijk zijn er nu al dingen waarvan ze denken, oh, dat wil ik wel testen. Maar ja, moeten we eigenlijk een ding hebben dat 10 keer zo lang is.
Ja,
ja.
Ja, dat is ook letterlijk. Ik weet dat een collega van mij zit erover te denken om hele oude neutrino's te willen gaan detecteren.
Oude?
Hele oude.
Ja.
Dus die heel lang leven. Ja. En om dat te kunnen doen, heb je een beta-straler nodig die stabiel is. En om een stabiele beta-straler te pakken, heb je zeer zwaar water nodig.
Mm.
Dus effectief een soort van waterstof, maar dan met meer protonen, meer elektronen erin.
Mm.
Dat is vrij instabiel. En dat spul wordt normaal gesproken alleen maar gemaakt voor waterstofbommen.
O ja.
Dus als je een leverancier belt van hoi, ik wil daar een kilootje van of zo, dan weet je zeker dat alle alarmbellen afgaan.
Ja, en dat de geheime diensten
vragen gaan stellen.
Al mee aan het luisteren waren.
Ja, ja.
Als je dan ook nog meeneemt naar een of andere gek lab in de Appenijnen, dan wordt het helemaal, problematisch.
Dat klopt. Maar ja, ik heb dus een collega die zit er serieus over na te denken om dus zo'n experiment te gaan bouwen.
Mm-hmm.
Om dus die oude neutrino's te kunnen meten. Om ook te kijken waar die dingen dus vandaan komen. Nog zo'n vraag waar we mee zitten. En de verwachting is dat dat experiment in zijn eentje al minimaal 500 gigabit per seconde aan data gaat genereren.
Mm-hmm. En dan bellen ze jou weer. Dan mag je dat gaan acquireren, opslaan, analyseren.
En verplaatsen, ja.
En dan
sta je dus daar in die berg in Italië en dan terug naar Amsterdam. Ja, hoe dan?
God mag weten welke processorcore je daar weer voor nodig gaat hebben.
Dat gaan we dan wel zien.
Hey, dit deed me denken aan een anekdote die je vertelde in die Fusix podcast over hoe jij ook wel eens gevrijwaard moet worden door tot en met ministers aan toe voor andere hobby's die je hebt. Ik praat nog graag even met je verder, maar voor deze aflevering zijn we nu even rond. Dan gaan we naar de bonus.
Ja, en de bonus hebben we trouwens ook nog een paar vragen. Want
een paar vragen van luisteraars zitten daar nog.
Zullen we eentje stiekem doen? Voor
ja,
de
doe eens, je hebt het goed bekeken.
Want je noemt dan een heel aantal keer de gigantische hoeveelheden data. En Boba, die vraagt zich op dat moment af. Hoe moet ik de brondatasensoren zien bij CERN? Zijn dat vooral metingen, waarden, beeld, camera's, geluid? Oftewel, hoe komen jullie aan zoveel data bij de bron?
Het ligt een beetje aan wat voor deeltje je wilt detecteren. Wat voor soort sensor je nodig hebt. Als je hoe dichter je op de bundelpijp gaat zitten, daar heb je natuurlijk de kortslijvende deeltjes. En daar gebruiken we vooral siliciumdetectoren voor. Dus gewoon hetzelfde spul waar chips van gemaakt worden, maar die zijn dan net anders gebouwd. Om dus letterlijk als daar een deeltje daarin schiet, dat die dus een signaaltje afgeeft. Een leuk extraatje erbij is, omdat je die dingen op een hele constante temperatuur wilt hebben, hebben we dus ook kanaaltjes door dat silicium heen gehetst om vloeibare CO2 er doorheen te laten lopen, waarmee je dus die detectoren, ook al zit hij in vacuüm, consistent kan koelen. Om even meteen even wat extra technische details te geven.
Maar dat genereert dus zo snel, zoveel data, dat dat dus inderdaad al heel snel in de honderden gigabytes per seconde gaat lopen.
Ja.
Ah, vet. Nou, er staan nog een aantal vragen, maar zoals we al zeiden, die gaan naar de bonus.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Uwachs en mij, Randal Peden en onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruurt Sanders en Sander Beideveld. En die muziek die je voor en na de aflevering hoort is van Breakmaster Cylinder, de enige echte mysterieuze. Ons gastnerd van vandaag was Tristan Suurink. En Tristan, hartelijk dank dat je hier zat.
Graag gedaan.
Bedankt voor al het werk dat je doet, want ik heb het vermoeden dat het op een dag heel nuttig kan zijn.
Ik hoop het.
Misschien al is zelfs.
Sommige dingen wel, ja.
En meestal vraag ik aan mensen, waar kunnen ze meer over jou te weten komen? Jij bent notoir lastig te vinden online.
Dat klopt.
En dat hou jij graag zo.
Zeker.
Dus dan...
Ik heb geen sociale media.
Nee.
Het is niet dat je me ergens kan volgen of zo.
Nee.
Ik zou zeggen, kom eens een keer naar de open dag van NICEF. Eerste zaterdag van oktober.
Ja. Nou, dan kun je jou dus vinden.
Dan kan je me in het echt, als je ziet, ik wil graag tiki doen of zo. Niet te hard natuurlijk.
Uh-huh.
Dan kan dat. Of als je hele bijzondere vragen wilt stellen.
Nou, meer informatie over ons is te vinden heel erg goed op internet. Op de site mnot.nl. En join onze Slack. Oh, je Slack. Join je onze Slack. Er gingen 2400 charmante, capabele en gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show? Dan krijg je ook nog toegang tot het clubhuis. 4 meetups per jaar. Je krijgt stickers en bierviltjes door je briefbus. Je luistert de podcast voortaan zonder reclame. Eerder dan de rest. En je krijgt elke week een bonusaflevering. Die gaan wij, als Tristan dat leuk vindt, nog heel even opnemen zometeen. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.